Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we opnieuw de mogelijkheid zullen krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. In de vorige afleveringen van Radio Vaticaan kregen we reeds de kans om nog eens te kijken naar een drietal zelfs belangrijke toespraken van Paus Franciscus die hij gedaan heeft in de afgelopen tijd. Het ging daarbij onder meer over zijn boodschap gericht aan de Romeinse Curie, waar we samen met hem konden mediteren over het thema van de nederigheid. Daarnaast hebben we ook de boodschap voor de Werelddag van de Vrede opnieuw bekeken. En ook de boodschap die Paus Franciscus heeft geschreven naar aanleiding van de Werelddag voor de Zieken. Belangrijke thema's in het pontificaat van Paus Franciscus en waar we op die manier uitgebreid konden blijven bij stilstaan. Dat betekent dat we nog niet de mogelijkheid hebben gehad om te luisteren naar de Heilige Vader, zeker ook niet naar de catechese die de paus heeft gegeven tijdens de generale audiëntie. Dat was op woensdag 12 januari. Daar gaan we vandaag zeker naar luisteren, aangevuld met ander Vaticaans nieuws. En daarvoor willen we even terugblikken op de afgelopen week om te gaan zien welke audiënties er zoal verleend werden door Paus Franciscus. Zodoende gaan wij binnen in het Apostolische Paleis en kijken we naar de audiënties die de paus heeft verleend. En dan kijken we eerst naar vrijdag 7 januari. Dan zien we dat de paus monseigneur Luis Rafael Zarama heeft ontvangen. Dat is de bisschop van Raleigh in de Verenigde Staten. Hij verleende een audiëntie aan dokter Andrea Tornielli, de redactiedirecteur van het Dicasterie voor de Communicatie. Eveneens werd er een audiëntie verleend aan pater Massimo Fusarelli. Hij is de algemene overste van de Orde der Minderbroeders, samen met de leden van de Algemene Raad. Eveneens werd een audiëntie verleend aan pater Columban Reichlin, de kapelaan van de Zwitserse wacht. En werd een delegatie van Franse ondernemers ontvangen door paus Franciscus. Zaterdag 8 januari dan was er een vaste afspraak met kardinaal Marc Ouellet, prefect van de congregatie voor de bisschoppen. Eveneens werd de heer Mehmoud Talat, ambassadeur van de Arabische Republiek van Egypte, bij de overhandiging van zijn geloofsbrieven ontvangen door paus Franciscus. Een volgende afspraak was voor de heer Tomasz Grodzki, president van de Senaat van de Republiek van Polen, samen met zijn echtgenote en hun gevolg. En verder ontving de paus ook nog de heer Roberto Gualtieri, de burgemeester van Rome, De heer Nicola Zingaretti, president van de regio Lazio in Italië, en de leden van de Associazione Santi Pietro e Paolo. Op woensdag 12 januari ontving de paus zijn zaligheid Ignaz Yusuf III Younan, patriarch van Antiochië voor de Syriërs in Libanon. Donderdag 13 januari dan was er een audiëntie voor kardinaal Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. De paus ontving ook monsieur Jaime Spengler, aartsbisschop van Porto Alegre en eerste vicevoorzitter van de Nationale Bisschoppenconferentie van Brazilië, samen met monsieur Mario Antonio da Silva, de bisschop van Roraima, tweede vicevoorzitter van diezelfde bisschoppenconferentie van Brazilië. Er werd ook een audiëntie verleend aan Sheikh Alakshukur Psagade, de voorzitter van de Raad der Moslims van de Caucasus, samen met zijn gevolg. De paus ontving ook aartsbisschop Ivo Scapolo, apostolische nuncius in Portugal. Ook de heer Pietro Sebastiani, ambassadeur van Italië bij de Heilige Stoel, en dat bij het afscheid van zijn diplomatieke post. En tot slot werd ook een delegatie van de Katholieke Actie Frankrijk ontvangen. Kijken we dan naar vrijdag 14 januari. Dan ontving de paus de bisschoppen van Spanje tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek. Zo'n Ad Limina Apostolorum betekent letterlijk aan de grenzen van de graven van de apostelen gaan staan. Het is een uitnodiging van de Heilige Vader en ook van de dicasteries in Rome voor de bisschoppen van een bepaalde kerkelijke provincie om naar Rome te komen, om gesprekken aan te gaan en een overzicht te kunnen geven van de situatie in hun respectievelijke bisdommen. Zaterdag 15 januari dan was er een audiëntie opnieuw met kardinaal Marc Ouellet natuurlijk, prefect van de Congregatie voor de Bisschoppen. Dat is een vaste afspraak op zaterdag. Aartsbisschop Antonio Camilleri, apostolische nuncius in Ethiopië en Djibouti en apostolisch afgevaardigde voor Somalië en bijzondere vertegenwoordiger van de Heilige Stoel bij de Afrikaanse Unie, werd eveneens op zaterdag 15 januari ontvangen door de Heilige Vader. En dan een link met ons land, want aartsbisschop Franco Coppola, apostolische nuncius voor België en Luxemburg, werd ook ontvangen door de Heilige Vader. We kunnen trouwens ook vermelden dat deze recent op zondag in de apostolische nunciatuur in Brussel verwelkomd is door kardinaal Jozef de Kezel en een vertegenwoordiging van de bisschoppenconferentie van België. Dat wil zeggen dat monsignor Coppola dus aangekomen is in België. Hij volgt daarmee monsignor Augustin Casuggia op. En hij werd verwelkomd onder andere door monsignor Guy Harpigny, de bisschop van Doornik en vicevoorzitter van de bisschoppenconferentie. Ook monsignor Fabrice Rivet, de zaakgelastigde op de nunciatuur. En de luchthaven Almoezenier, waar de heer Michel Gaillard waren daarbij aanwezig. Hij reisde door naar de nunciatuur, nadat hij dus op de luchthaven werd ontvangen door de genoemde personen, naar de nunciatuur in Sint-Pieters-Woluwe, waar hij werd verwelkomd door kardinaal de Kezel en enkele bisschoppen. Nu, over het algemeen is zo een benoeming in Brussel een beetje een benoeming als je kijkt naar de diplomatieke carrière, zeg maar, die iemand doorloopt. Een beetje een benoeming fin de carrière, zou je kunnen zeggen. Het is een post die traditioneel binnen diplomatie geldt als een belangrijke post. vergelijkbaar met, zou maar zeggen, Washington bijvoorbeeld. En dat heeft natuurlijk te maken niet alleen met het feit dat het Brussel is, de hoofdstad van België, maar vooral ook de hoofdstad van Europa. En Brussel natuurlijk de thuishaven is van de vele internationale organisaties die daar zetelen. Niet in het minst ook van de Europese Unie. En daarom is het een functie die meestal wat rustiger verloopt, hoewel dat deze nieuwe apostolische nuncius opnieuw een belangrijke taak wacht. Een van de functies die een apostolische nuncius vervult, is namelijk bisschopskandidaten doorgeven aan Rome, aan de congregatie voor de bisschoppen, maar in het verlengde daarvan natuurlijk aan de Heilige Vader. En hij heeft onmiddellijk een belangrijke opdracht te doen, want de komende 20 maanden, dat is natuurlijk nog even, maar betekent toch dat er heel wat werk zal moeten verricht worden, zullen er 4 van onze bisschoppen de pensioengerechtigde leeftijd van 75 jaar bereiken. Het gaat daarbij over monseigneur Jean-Luc Utzin, de hulpbisschop voor Waals-Brabant. Die wordt op 26 februari 2022 75 jaar. Gevolgd door kardinaal Jozef de Kezel, de aartsbisschop van Mechelen-Brussel, op 17 juni 2022. Vervolgens monseigneur Guy Arpigny van Doornik, dat is op 13 april 2023. En monseigneur Pierre Warin van Namen op 15 juni 2023. Het is zo dat bisschoppen gevraagd worden op hun 75ste verjaardag een brief te sturen naar Rome, waar ze hun ontslag aanbieden aan paus Franciscus. Dat is een traditie. Nu, de paus die kan daarop ingaan en dan wordt het ontslag ook onmiddellijk doorgevoerd, wordt er iemand benoemd die de lopende zaken kan waarnemen in het bisdom en wordt er onmiddellijk de procedure gestart voor het zoeken naar een nieuwe bisschop. Een andere mogelijkheid is dat de paus dat ontslag weigert, althans op voorlopige basis, en vraagt aan de bisschop om nog een tijdje verder te doen. We zullen zien hoe dat natuurlijk in de toekomst verloopt. We houden u zeker op de hoogte via Radio Vaticaan. Maar dat is de taak die monseigneur Coppola reeds wacht hier in België. En daarom is het een goede uitnodiging voor ons straks tijdens het Angelus, maar ook in onze persoonlijke gebeden, te bidden voor onze nieuwe nuncius. Dat hij steeds de nodige hulp en genade mag ontvangen om deze taak uit te voeren. Een taak die niet van weinig belang is, omdat het toch wel ergens de toekomst van de kerk in België zal tekenen voor de komende jaren. Misschien nog even erbij vermelden dat deze monseigneur Coppola, die op 31 maart 1957 geboren is in Italië, is een diplomaat die al vele watertjes heeft doorzwommen, zoals men dat zegt. Hij heeft onder andere gediend in Burundi in 2009, maar ook de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2014 was dat dan, in Tsjaad en Mexico. En dus zal hij ook zijn geloofsbrieven overhandigen aan onze koning, Filip. En die geloofsbrieven in diplomatieke termen, dat is dus eigenlijk een bewijs, een schriftelijk bewijs van de opdracht die aan deze aartsbisschop is toevertrouwd door het staatshoofd van Vaticaanstad. En dat is natuurlijk paus Franciscus. En die worden dan overhandigd aan het staatshoofd van het land waar de betreffende ambassadeur dienst zal doen. Ja, want een apostolische nuncius, dat is eigenlijk hetzelfde als een ambassadeur, maar dan voor het Vaticaan, voor de Heilige Stoel. Zeker een uitnodiging voor ons om hem te gedenken in onze gebeden en hem zo te verwelkomen in ons land. Verder, op diezelfde dag, heeft de paus ook nog monseigneur Antonino Raspanti ontvangen, de aartsbisschop van Acireale in Italië. Hij ontving ook aartsbisschop Valdemar Stanislav Sommertaak, apostolische nuncius in Nicaragua. En de heer Jesus Hernandez Martin, de president van de Vaticaanse Bank. We hoeven het u niet te vertellen, drukke agenda dus voor paus Franciscus. En dat is toch wel, ja, we moeten rekening houden met de gezegende leeftijd van de Heilige Vader. Wanneer we discussies zien over pensioengerechtigde leeftijd en dergelijke meer. Ja, de paus die kan daar niet aan deelnemen, die doet ook maar verder. En u ziet toch een hele drukke agenda ook voor paus Franciscus in de afgelopen dagen. Laten we even kijken naar 9 januari. Dat is de dag waarop wij het feest vierden van het doopsel van de Heer. En op die dag heeft de Heilige Vader de Heilige Mis gecelebreerd in de Sixtijnse kapel. Dat is ook de plaats trouwens waar een mogelijk conclaaf doorgaat. En daarbij heeft hij het sacrament van het doopsel toegediend aan 16 kindjes. 7 jongens en 9 meisjes. En er volgde ook een hele korte homilie, daar gaan we naar luisteren. U hoort de Heilige Vader tijdens deze heilige mis.
Noi commemoriamo il battesimo del Signore e c'è un inno liturgico molto bello della festa di oggi che dice che il popolo di
vandaag gedenken we het doopsel van de Heer en dat is een hele mooie liturgische hymne. Bij het feest van vandaag, dat zegt dat het volk van Israël naar de Jordaan ging met ontblote voeten en ontblote ziel. Dat wil zeggen, een ziel die zich door God wilde laten baden, die geen rijkdom had, die God nodig had. En deze kinderen komen hier vandaag ook met ontblote voeten en ontblote zielen om Gods rechtvaardiging te ontvangen. De genade van Jezus, de kracht om verder te gaan in het leven. Ze komen om de christelijke identiteit te ontvangen. En dat is het, heel eenvoudig. Uw kinderen zullen vandaag hun christelijke identiteit ontvangen. En jullie ouders, doopouders, moeten deze identiteit bewaken. Dit is uw taak gedurende uw hele leven, de christelijke identiteit van uw kinderen te bewaken. En dat is een dagelijkse verbintenis. Hen te helpen groeien met het licht dat zij vandaag zullen ontvangen. Dat is alles wat ik u wilde zeggen, want dat is de boodschap van vandaag. Koester de christelijke identiteit die u vandaag hebt meegebracht, zodat uw kinderen die kunnen ontvangen. Het gebeuren duurt een beetje lang, de kinderen voelen zich wat vreemd hier in een omgeving die ze niet kennen, maar alsjeblieft, ze zijn de hoofdrolspelers. Zorg ervoor dat ze het niet te warm hebben, dat ze zich op hun gemak voelen. En als ze honger hebben, geef ze dan rustig borstvoeding hier, voor het aangezicht van de Heer. Dat is geen probleem. Als ze schreeuwen, laat ze dan schreeuwen. Want ze hebben een geest van gemeenschap. Een geest van samenspel, er hoeft er maar één te beginnen en iedereen is muzikaal. Meteen komt het orkest. Laat ze maar rustig huilen. Laat ze zich vrij voelen. Laat ze het niet te warm krijgen. En als ze honger hebben, wel, laat ze dan niet hongerig blijven. En zo, met deze vrede, gaan wij verder met deze liturgie. En vergeet niet, ze zullen de christelijke identiteit ontvangen. Het zal uw taak zijn om deze christelijke identiteit te bewaken. Ik dank u.
Non dimenticate, riceveranno l'identità cristiana. Il vostro compito sarà custodire questa identità cristiana.
Het waren hele mooie beelden ook natuurlijk. Al die pasgeboren kinderen die daar dan aanwezig zijn. En de paus die als een goede gastheer bijna daar in die indrukwekkende Sixtijnse kapel. U kan het zich voorstellen, ook de ouders die daar dan worden gevraagd om, en de mogelijkheid krijgen om het sacrament van het doopsel te laten toedienen door de Heilige Vader zelf. Dat is een beetje een indrukwekkend gebeuren en de paus die wil iedereen op zijn gemak stellen, zoals men dat zegt. En benadruk nog maar eens dat de ouders zich niet moeten generen wanneer dat er kindergeluiden te horen zijn. Hij spreekt zelfs over een soort van communio, een gemeenschap die die kinderen hebben. Als er eentje begint, dan is de rest ook te horen. Het is een belangrijke boodschap. De paus heeft een hele korte homilie gehouden, omdat hij heel kernachtig heeft willen samenvatten waarover dat die dag eigenlijk gaat. Het is het doorgeven van de christelijke identiteit die de ouders ook ooit hebben ontvangen en die ze op dat moment eigenlijk daar willen doorgeven. En verder is het een herinnering voor ons allen dat wanneer we een jong gezin zien naar de heilige mis gaan, ook misschien in onze lokale parochie of in onze lokale gemeenschap, en we horen luide kinderen of kinderen die wat lawaai maken, laten we dan God danken. Het is soms inderdaad niet gemakkelijk om dan de heilige mis steeds even aandachtig te kunnen volgen, maar we moeten dankbaar zijn voor dat nieuwe en jonge leven dat wordt toevertrouwd aan God. En op die manier moeten we ook beseffen dat Jezus, die zelf kind is geweest, ook die geluiden heeft gemaakt. Dus in die zin delen we daarin de boodschap van Paus Franciscus die hij op deze manier heeft willen doorgeven op die mooie dag waar het feest wordt gevierd van het doopsel van de Heer. Een andere belangrijke boodschap die Paus Franciscus iedere keer of iedere week meegeeft, dat is natuurlijk tijdens de generale audiëntie. En de paus die is bezig met een catechese-reeks over de heilige Jozef. Het is opvallend, Paus Franciscus heeft een grote devotie voor de heilige Jozef, een devotie waar ook wij hier bij Radio Maria echt in delen. Voor zij die onze studio's al eens hebben bezocht, die weten dat hier een groot beeld staat van de heilige Jozef en sinds kort, dankzij een geschenk van de wereldfamilie van Radio Maria, hebben we ook een heel mooi beeld hier in de gastenstudio staan, waar ik nu naar kijk. Wel, de heilige Jozef is een heilige die door velen bemind wordt, maar toch ook evenzeer een heilige is waar men niet altijd evenveel over weet. Paus Franciscus die heeft een Sint-Jozefsjaar aangekondigd, is ondertussen afgelopen, maar blijft het belang van de heilige Jozef benadrukken door middel van deze catechesis, waar wij nu naar gaan luisteren. Een nieuwe catechese die de paus dus gaf tijdens de generale audiëntie van woensdag 12 januari. U hoort de heilige vader.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Gli evangelisti Matteo e Marco definiscono Giuseppe.
De evangelisten Matteus en Marcus beschrijven Jozef als een timmerman of een meubelmaker. We hoorden eerder dat de mensen van Nazareth, toen ze Jezus hoorden spreken, vroegen: is dat niet de zoon van de timmerman? Jezus oefende het beroep van zijn vader uit. De Griekse term tekton, gebruikt om Jozefs werk aan te duiden, is op verschillende manieren vertaald. De Latijnse kerkvaders gaven het weer als timmerman. Maar laten we niet vergeten dat in het Palestina van Jezus' tijd hout niet alleen werd gebruikt voor het maken van ploegen en allerlei meubelen, maar ook voor het bouwen van huizen, die een houten geraamte hadden en terrasvormige daken, gemaakt van balken die met takken en aarde werden bedekt. Daarom was timmerman, schrijnwerker, een generieke kwalificatie, waarmee zowel houtbewerkers als werknemers die werkzaamheden in verband met de bouw verrichten, werden aangeduid. Het was een zware klus om te werken met zware materialen zoals hout, steen en ijzer. Uit economisch oogpunt leverde het geen grote verdiensten op, zoals kan worden afgeleid uit het feit dat Maria en Jozef, toen zij Jezus in de tempel aanboden, slechts een paar tortels offerden, zoals de wet voorschreef voor de armen. Zo leerde de adolescent Jezus dit vak van zijn vader. Toen hij dan ook als volwassene begon te verkondigen, vroegen zijn verbaasde naasten: waar komen deze wijsheid en wonderen vandaan? En ze waren verontwaardigd over hem, omdat hij de zoon van een timmerman was. Maar hij sprak als een wetgeleerde. Ze waren verontwaardigd hierover. Dit biografische gegeven over Jozef en Jezus doet mij denken aan alle arbeiders van de wereld. Vooral aan hen die zwaar werk verrichten in de mijnen, in bepaalde fabrieken. Aan hen die worden uitgebuit door hen illegaal te laten werken, aan de slachtoffers van de arbeid. En we hebben gezien dat er onlangs veel zijn geweest in Italië. Aan de kinderen die gedwongen worden te werken en aan hen die op vuilnisbelten rommelen om iets bruikbaars te vinden om te ruilen. Ik herhaal wat ik heb gezegd. De verborgen arbeiders, de arbeiders die zware arbeid verrichten in de mijnen en in bepaalde fabrieken. Laten we aan hen denken. Laten we aan hen denken, aan hen die uitgebuit worden door zwart werk, aan hen die stiekem loon krijgen, zonder pensioen, zonder rechten, zonder iets. En als je niet werkt, heb je geen zekerheid. Er is veel zwart werk vandaag. Denk aan slachtoffers van het werk, arbeidsongevallen, kinderen die gedwongen worden om te werken. Dit is verschrikkelijk. Kinderen moeten spelen, maar in plaats daarvan worden ze gedwongen te werken als volwassenen. Denk eens aan die arme kinderen die vuilnisbelden afstruinen op zoek naar iets bruikbaars om te ruilen. Het zijn allemaal onze broeders en zusters die op deze manier hun brood verdienen, met werk dat hun waardigheid niet erkent. Laten we hier dan ook eens over nadenken.
Non li danno la dignità? Pensiamo a questi.
En dit gebeurt vandaag, in de wereld, vandaag. Maar ik denk ook aan de werklozen. Hoeveel mensen kloppen niet aan bij fabrieken en bij bedrijven? Is er iets dat ik kan doen? Is er werk? Nee, dat is er niet. Het gebrek aan werk. En ik denk ook aan hen die zich in hun waardigheid gekrenkt voelen omdat ze geen werk kunnen vinden. Ze komen thuis. Heb je iets gevonden? Nee, niets. Ik ben naar Caritas gegaan en ik breng wat brood mee. Wat je waardigheid geeft, is niet dat brood mee naar huis te nemen. Je kunt het van Caritas aannemen, maar het geeft geen waardigheid. Die waardigheid wordt echt veroorzaakt door je brood te verdienen. En als wij onze medemensen, onze mannen en vrouwen niet de mogelijkheid geven om hun brood te verdienen, dan is dat echt een sociaal onrecht. Op die plaats, in die natie, in dat deel van de wereld. De heersers moeten iedereen de mogelijkheid geven om brood te verdienen, want het verdienen geeft hen een waardigheid. Werk is echt een zalving van waardigheid. Het is belangrijk. Veel jonge mensen, veel vaders en moeders, die beleven dat drama, dat ze geen job hebben waarmee ze rustig kunnen leven. Ze leven van dag tot dag. En dikwijls wordt die zoektocht zo dramatisch dat het hen tot het punt brengt alle hoop en verlangen naar het leven te verliezen. In deze tijden van pandemie zijn vele mensen hun baan kwijtgeraakt. Dat weten we. En sommigen, verpletterd door een ondraaglijke last, zijn zo ver gegaan dat ze zichzelf van het leven hebben beroofd.
Tante persone hanno perso il lavoro, lo sappiamo, e alcuni, schiacciati da un peso insopportabile, sono arrivati al punto di togliersi la vita.
En vandaag wil ik elk van hen en hun familie gedenken. Laten wij een moment van stilte in acht nemen om de mannen en vrouwen te gedenken die wanhopig zijn omdat ze geen werk kunnen vinden.
Disperati perché non trovano lavoro.
En zo volgde dus een moment van stilte. Wij gaan nu de gelegenheid nemen om samen met Paus Franciscus het Angelus te bidden. En laten we dat ook doen voor de intenties van de paus. In het bijzonder voor degenen die hier naar voren worden gebracht. Om te denken aan al diegenen die geen werk hebben. Die daardoor een gevoel van waardigheid verloren zijn. We bidden voor hen die in moeilijke omstandigheden moeten werken. Die misschien wel werken in de illegaliteit. Die werken zonder enige rechten op te bouwen, enige bescherming. Dat onze lieve vrouw hen mag beschermen. En daarna komen we graag bij u terug en gaan we nog kort verder met het laatste deeltje van deze generale audiëntie.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. We waren ondertussen aangekomen bij dus die generale audiëntie van Paus Franciscus, waar hij zo de nadruk heeft gelegd op het belang van te bidden voor hen die in moeilijke omstandigheden werken of die hun werk verloren zijn. En zeker ook de zielerust van hen niet te vergeten, van zij die hun leven hebben genomen door de enorme druk en last die ze hebben ervaren tijdens de coronapandemie. En zeker voor hen die dan hun werk verloren zijn en misschien wel overgegaan zijn tot een wanhoopsdaad daardoor. Zo zijn er veel meer dan we denken. En hun verhalen komen vaak niet in de krant, komen vaak niet op het journaal. Het is een inconvenient truth. Het is een ongemakkelijke waarheid van de coronapandemie. We mogen hen zeker niet vergeten. We gaan nog luisteren naar het laatste stuk van de generale audiëntie en de catechese van Paus Franciscus. Er wordt te weinig rekening gehouden met het feit dat werk een essentieel onderdeel is van het menselijk leven. Ook op de weg naar heiligheid. Het is ook een plaats waar wij ons uiten, ons nuttig voelen, een grote les van de concreetheid leren, die het geestelijk leven helpt om geen spiritisme te worden. Helaas wordt werk echter vaak gegijzeld door sociale onrechtvaardigheid en wordt het in plaats van een middel tot vermenselijking te zijn, een existentiële periferie. Vaak vraag ik mij af, met welke geest doen wij ons dagelijks werk? Hoe gaan wij om met vermoeidheid? Zien wij onze activiteit enkel als verbonden met ons eigen lot of ook met het lot van anderen? In feite is werk een manier om uitdrukking te geven aan onze persoonlijkheid, die van nature uit relationeel is. Werk is ook een manier om onze creativiteit tot uitdrukking te brengen. En ieder doet zijn werk op zijn eigen manier, met zijn eigen stijl. Hetzelfde werk, maar op een andere manier, met een andere stijl. Het is prachtig te bedenken dat Jezus zelf deze kunst beoefende en leerde van de heilige Jozef. Vandaag moeten wij ons afvragen wat wij kunnen doen om de waarde van arbeid terug te winnen en welke bijdrage wij als kerk kunnen leveren opdat arbeid verlost wordt van de logica van louter winstbejag en ervaren kan worden als een fundamenteel recht, een fundamentele plicht van de mens die zijn waardigheid uitdrukt en vergroot. Dierbare broeders en zusters, voor dit alles zou ik vandaag met u een gebed willen zeggen dat de heilige Paulus VI op 1 mei 1969 tot de heilige Jozef heeft gericht. O Sint Jozef, patroon van de kerk, u die naast het vlees geworden woord werkte elke dag om uw brood te verdienen en van hem de kracht ontving om te leven en te zwoegen. U die de angst voor morgen hebt ervaren, de bitterheid van de armoede, de onzekerheid van het werk, u die vandaag straalt, het voorbeeld van uw figuur, nederig voor de mensen, maar zeer groot voor God. Gelieve de werknemers te beschermen in hun harde en dagelijkse bestaan en te beschermen tegen ontmoediging, ontkenning en opstand en ook van de verleidingen van het hedonisme en de vrede van de wereld te bewaken, die vrede die alleen de ontwikkeling van de volkeren kan garanderen. Amen. En zo beëindigde de paus die generale audiëntie, of liever de catechese, die hij toen heeft gegeven. Het belang van werk en de manier waarop we daarmee omgaan. Maar misschien is het ook een uitnodiging voor al diegenen die zouden luisteren, die op een of andere manier werken, ja, inclusief natuurlijk wij hier ook bij Radio Maria, die dit werk mogen doen, om even God te danken voor ons werk. Om God te danken voor de mogelijkheid om op een of andere manier uitdrukking te geven aan onze persoonlijkheid, aan onze talenten en gaven die we van hem hebben gekregen, om die te mogen inzetten, voor wat dan ook. Of dat het nu gaat over een werk zoals bij Radio Maria, dat ja, duidelijk zeg maar in dienst is voor God en van de kerk en van Christus en voor alle mensen die luisteren. Maar misschien doet u wel een ander beroep waarin dat misschien niet onmiddellijk zo duidelijk is. Wel, om daar ook waardigheid uit te ontvangen. En God te danken dat we iedere dag mogen werken. De paus nodigt ons echt uit om even stil te staan. Hoe gaan we naar het werk toe? Met welke geest doen wij ons werk? En te beseffen hoe waardevol het is om werk te hebben. Sterke catechese opnieuw van paus Franciscus gericht op arbeid en werk. En dat natuurlijk omdat de heilige Jozef de patroon is van de arbeid. Graag geef u ook nog even aan u mee dat er in 2025 een heilig jaar zal uitgeroepen worden voor de kerk en voor die periode. En daar zullen ook nog heel wat dingen rond georganiseerd worden. Paus Franciscus heeft dat gevraagd, heeft het ook afgekondigd, zal opnieuw een heilige deur in de Sint-Pietersbasiliek openen en daarna worden ook de heilige deuren van de andere pauselijke basilieken, Sint-Jan van Lateranen, Sint-Paulus buiten de muren, Santa Maria Maggiore geopend en zullen dat ook blijven tot het einde van het jubeljaar. Het is een jubeljaar, 2025 dus, dat helemaal in het teken zal staan van pelgrims van hoop. Op die manier mogen wij de uitnodiging ontvangen om pelgrims van hoop te worden. En op de wegen waarop wij gaan, als pelgrims van hoop, ook de hoop te brengen die van God komt, die geworteld is in Jezus Christus. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. We danken u van ganser harte voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne met enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de paus aartsbisschop Charles Daniel Balfo benoemd tot apostolische nuncius in Australië. Hij benoemde monsieur Wietzlaw Liekowicz tot militair ordinaris voor Polen. En hij benoemde eerwaarde heer Pierre Paul tot hoofd van het bureau van de congregatie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Van harte dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Zo wens ik u van ganser harte een zeer fijne dag toe.